een dokter eraan krijgen. Nou, dat vlop ik even niet terug. Nou, ik kon jullie een heel bekend gedeelte lezen. En ik heb Annette gevraagd om het voor te lezen. En uit Lucas 15, vanaf vers 11 tot en met 32. Annette, aan jou?
Ja, ik ben bezig.
Goed zo.
Iedereen op de Ja, is iedereen er? Dus Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Vervolgens zei hij, ga staan, is misschien beter. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden.
Welkom, Leni.
Goeiedag.
Gevonden. Ja, ik zeg dat je mij probeert te tellen. Ik had het misschien moeten terugbouwen, maar ik zeg dat is wat ik met de samenkomst.
Ja,
fijn dat je het toch nog gevonden hebt.
Dank u wel. We lezen op het moment uit Lucas. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloner van mijn vader hebben nog eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, Jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden nog niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggekomen.
Ja. Dank u wel. Nou, een heel bekend tekstgedeelte. Toen ik anderhalf week weer aan de tekstgedeelte misdenken, dacht ik, zal ik eerst daar moet ik hier nog spreken, toen ik er was. Maar uiteindelijk toch, denk ik, ja, dan moet ik toch gaan doen en verder en gaan verdiepen. En er zit best al heel veel in dat tekstgedeelte. En eerst gewoon naar een vraag die we verder op gaan beantwoorden, hè, van wie is er nou eigenlijk verloren in Jezus' ogen? Het heet wel de verloren zoon, maar wie is er nou eigenlijk verloren volgens Jezus in dit stuk? En een andere ding wat er wel bij komt daar op het eind van deze preek, het kan best wel schuren, het kan best wel dichtbij komen dadelijk. Ik lees even de intro, ook nog als je hoofdstuk 15 erbij hebt, is wel goed om even bij te pakken. Ik lees ook nog even de eerste drie versen, want dat is de context. Want als je alleen het verhaal pakt, dit stukje dat we nu hebben, dan, maar als we naar de context kijken, dan wordt het verhaal een keer een ander verhaal. Let op. Vers 1. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem, dus Jezus, opzoeken om naar hem te luisteren. Dus allemaal zondaars en tollenaars. Nou, tollenaars die hulden met de Romeinen, die ontvingen belasting. En zondaars, soms worden ook al hoeren genoemd verderop. Maar dat kan ook gewoon, weet ik het, alcoholisten, dieven, van alles kon het geweest zijn natuurlijk. Mensen die... ja, gewoon ergens een zonde vast waar komen te zitten. En die komen massaal op Jezus af. Nou, dan zou je zeggen, wauw, opwekking. Dat wil je toch? Maar ja, niet iedereen is er blij mee. Helemaal is er niet blij mee, dat lezen we verderop. Maar niet iedereen is er blij mee. Dan komt vers 2. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars. Hij eet met hen. In blijdschap. Gemor. Nou, die farizeeën en die schriftgeleerden, wie waren dat dan? Ja, dat waren een beetje de theologen, de godsdienstleraar. Ja, schriftgeleerden. Ik ben eigenlijk ook een beetje schriftgeleerde. En is er heel veel meer hier in de kerk, die een beetje van verstand hebben van de Bijbel. En de schriftgeleerde, die had verstand van het Oude Testament en die gaf daar les in. Nou, daar ben ik nu ook mee bezig, dus ik ben eigenlijk ook een schriftgeleerde. Dus, dit gaat misschien over mij. En die fariseeën, dat was dus een stroming, een theologische stroming. In die had Sadduceeën en fariseeën, dat kun je vergeten. Gewoon een groep die het wisten, die zouden moeten weten hoe het zat met het geloof. En dan staat vers 3, Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Dus het verhaal wat hij net voorgelezen heeft, is allereerst gericht aan die fariseeën, aan die schriftgeleerden. Nou, mensen die van de Bijbel wat weten, die vind je meer hier in de kerk, denk ik, dan buiten de kerk, of niet? Dus dat is ook een stukje wat hij voor ons zegt. Nou, en die zondaars en die tollenaars, de mensen die voor snelle geld gaan, nou, die hebben hier trouwens ook genoeg, in een oneervol beroep misschien voor het snelle geld gaan, hebben we in Nederland ook genoeg, die vind je misschien meer buiten de kerk, misschien ook wel in de kerk, maar de allereerste doelgroep van Jezus' verhaal is dus die fariseeën en die schriftgeleerden. Nou, dan heeft hij drie gelijkenissen, hoofdstuk 15 is één groot geheel, dan begint hij eerst met die herder, die is een van zijn 100 schapen kwijt. En die gaat dan op zoek. Die vindt het schaap, hartstikke blij. En dan staat erachter dat er feest is in de hemel als er één zondaar tot één keer komt. Eén van de 100 gered. Dan de volgende gelijkenis. Een vrouw heeft 10 muntjes. En is er eentje kwijt. En die gaat ook op zoek. Vindt ook. En ook de buren erbij blij dat ze weer gevonden heeft. En staat er ook al meteen achter dat er blijdschap is bij de engel van God. Als er een zondaar tot inkeer komt. En dan komt een stuk één van de twee zonen kwijt, waar we nu wat er net gelezen heeft. Dan wordt er niet gezocht. Hij komt wel thuis. En uiteindelijk ook wel een feest. Feest, feest, feest. Dat is er, dat hoort bij Koninkrijk van God. Feest, dat hoort bij God. Nou, dan gaan we eens kijken naar de jongste zoon. Dat eerste stukje van het gelezen, vanaf vers 11. Hier komt zijn vader. En die vader was een rijke boer. Daar zullen we verderop nog wel iets meer van leren. Lezen. Ah, nee, nog wel. En die luisteren naar jou, Leonie. Je moet een beetje boven schuiven. Boven doen, schuiven. Ja. Die jongste zoon, die zegt tegen pa. Pa, ik wil mijn erfdeel hebben. Pa leeft nog gewoon. Maar pa, ik wil centen. En die vader, die geeft hem zijn erfdeel. En dan gaat hij nog een stuk verder. Misschien kreeg je dus een aantal geiten en koeien, weet ik wat. Koeien zal dus wel een geit, een stuk wijngaard misschien, een stuk land, ik weet niet wat hij kreeg. En dan even daarna hebben we gelezen, dan verzilvert hij het. En zet het om in de cash. En, maar, en dan heeft hij een zak geld. En dan zegt hij, doei pa. Wat zou je dat vinden als dat jouw zoon was die dat zo doet? Nou, hij is wel geïnteresseerd in mijn geld. Maar mij... hoeft hij niet. Hij ging voor het bezit van zijn pa. Niet voor pa zelf. Nou. Ja, dus. Hij ging voor hebben, hebben, hebben. En dan gaat hij ook feest vieren. Weer feest. Hij gaat ervan nemen. En nou, als je volop geld hebt en je veel feesten. Nou, dan heb je altijd wel wat vrienden. Maar dan komt hij bij de bodem van zijn geldzak. Het geld is op. En in dat feesten zie je dat hij niet alleen van zijn pa los is, hij is ook van God los. Hij gaat verder in het verkeerde dingen. En het gaat erg bergafwaarts met hem. We hebben hier bergopwaarts in deur, maar het gaat bergafwaarts met hem. Er komt ook nog hongersnood. En dan, ja, dan heeft hij ook komst zijn leven op het spel te staan. Hij heeft honger. En dan, dan staat er, dan drinkt hij zich op aan een varkensboer. Nou, dat moet dus niet. En ja, Joden waren onreine beesten. Sorry, varkens waren onreine beesten voor Joden. Dus dat moet geen Joodse boer geweest zijn. En daar stond ook al dat hij in het buitenland is gegaan, ver weg. Hij ging op vakantie met zijn geld. En dan komt ervan, ver weg. En dan drinkt hij zich op aan die boer, want hij heeft honger. En dan mag hij op de varkens passen. He, die lopen in buiten ergens en moeten dan wat scharen om, want dat is hongersnood. Die moeten toch wel bij elkaar zien te krijgen, die varkens. Maar blijkbaar hadden ze er ook niet genoeg aan, want die werden thuis nog bijgevoerd. En dan kregen ze peulenschillen. En die wou die ook wel eten. Dus blijkbaar werkte die voor een hongerloontje. Hij kreeg wel wat om van te eten, maar hij had nog steeds honger blijkbaar, want hij wilde nog die peulen gaan eten van die varkens. Maar die kreeg hij niet. Die gaat echt naar beneden. En dan? Dan krijgt hij hem weer. Dan denkt hij aan thuis. Dan denk ik van, oh, dan wordt het een stuk beter. En in ons zit allemaal een stuk verlangen naar een thuis. In ons zit allemaal een verlangen naar geborgenheid. Een veilige plek. Een plek waar je jezelf kunt zijn. Waar je geaccepteerd wordt. Een plek waar harmonie is. Waar rust is. Geen hongersnood. Geen ziekte. Geen ellende. Geen lijden. Dat voel ik allemaal. Ja, zelf ook. Word ouder. En dan merk je gewoon, ja, het gaat minder. Dat wil je niet, maar dus innerlijk zit zo'n verlangen, je wil eigenlijk heel jong blijven. Ja, en dat is toch zo'n echo in onze ziel vanuit het paradijs waar Adam en Eva in zaten. Toen was het volmaakt. Geen ziekte. Gewoon veiligheid. Dat was het gewoon goed. En dat verlangen zit in elk mens hier in de hutte. En Asten trouwens ook. Ik kom met Asten. Voor de mensen die het wisten. Dat verlangen naar een thuis waar je gezien wordt, waar je mag zijn, waar je erbij hoort, waar je gewoon wat goed is om te zijn, wat veilig is. En die plek gaat wel terugkomen. Want God werkt er alles aan om zijn koninkrijk te bouwen. En straks bij hem, dan zal weer de wereld zo mogen thuiskomen. Bij hem. Echt thuiskomen. De jongste zoon, hij krijgt herinneringen aan thuis. En dan komt hij tot India. Hij beseft dat hij gewoon erg verkeerd bezig was. Hij beseft heel goed dat hij en van zijn pa los is, en van God los is. En dan komt vers 17. Toen kwam hij tot zichzelf en hij dacht, die dagloners, de knechten van mijn pa, dus het was gewoon een rijke boer, hij had nog een knecht ook nog, hebben eten en overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Hij weet heel goed dat hij gewoon hartstikke verkeerd zit. Gewoon met verkeerde dingen bezig is. Het gaat gewoon bergafwaarts met hem. Er moet een andere weg komen. Hij ziet dat hij gezondigd heeft. Tegen de hemel, tegen God dat hij gezondigd. En tegen zijn vader. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij heeft het verbruikt. Hij is het echt verpest. Behandel mij als een van uw dagloners. Nu komt vers 20, dat is wel heel mooi wat Jezus hier in die gelijkenis stopt. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Soms dan kunnen we wel in ons van binnen tot één keer komen, maar ook dan ook nog de stap bij die gedachte te gaan voegen, daarbij het woord te gaan voegen, is dan nog wel weer een heel stap verder. Maar hij doet het. Hij komt tot één keer. Ja, en de jongste zoon is meer een beeld van die zondaars en die tollenaars. Jezus die geeft hem ook wel een stukje les hier door dit stuk heen. Hij komt tot inkeer, hij komt tot bezinning en hij erkent zijn problemen, zijn zonden en hij gaat weg. En hij zet stappen van inkeer. En hoe zal dat voor hem geweest zijn, denk je? Er staat er niet in, maar ik denk dat het heel niet makkelijk was om terug naar huis te keren. Moet je pa onder ogen komen, die je eigenlijk zo gemutterd hebt. Gewoon, doei pa, ik hoef je helemaal niet geld. Buren, oude vrienden, dat zal over hem geroddeld zijn. Dat is even niet makkelijk om thuis te gaan komen. Maar gaat wel. En ja, hoe is het in jouw leven? Zit er ook patronen van zonde, verkeerde dingen in je leven die steeds meer macht over je krijgen? Is er iets waar je ook van ziet vanuit, het gaat helemaal niet de goede kant op? Ik heb nodig om daar bevrijd van te worden, misschien nog los van te komen. De goede kant op te gaan. Voel jij je thuis? Of heb je ook die innerlijke hungering? Om naar iets veiligs, naar iets thuis, naar. Dus die hunkering naar thuiskomen bij God is dat. Want dan komen we bij die volgende, hoe is die reactie van die vader? En dat is een beeld van God de Vader. Hoe hij met ons mensen omgaat. En de zoon is op weg, die gaat naar huis. En dan staat er: zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Die vader die zag hem thuiskomen. Zag hem. God ziet jou. God ziet jou thuiskomen. God ziet jou aankomen. En hij kreeg medelijden. Hij rende op zijn zoon af. viel om de hals en kuste hem. Nou, wauw. Wat een warm welkom. Je had je alleen maar kunnen hopen natuurlijk. En dat zou gaan, dat had hij niet verwacht, denk ik. Zo is dat God open voor ons. Hij houdt van ons. Als wij scheepsgraas gereden hebben, we mogen terugkomen. We zijn welkom. Er is vergeving. En hij zal, denk ik, niet meer zo fris geroken hebben. Toen hij vertrok, had hij mooie kleren aan, denk ik. En al misschien net een bad geweest. Maar nou rook hij misschien wel een beetje in de varkenshit. Hij zat, ik weet niet, zijn vodden en zijn kleren waren misschien vodden geworden. Hij had in ieder geval geen geld voor even een beetje zijn kleren te gaan halen of zo. Maar hij moest al zijn eten dat hij alles over nodig. Vader zei zijn zoon, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Wat hij van tevoren gedacht heeft, dat spreekt hij ook uit naar zijn vader. Ik heb gezondigd tegen u en tegen de vader, tegen God in de hemel. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. De vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, de mooiste kleren ontkomen, trek hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger. Een stuk van een teken van vertrouwen. Zo'n gewaad van waardigheid, sandalen. Een slaaf die had geen schoenen aan, maar hij moest wel schoenen aan, sandalen aan. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laat ze eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en gevonden en ze begonnen feest te vieren. Weer feest. En dat gemeste kalf dan, dat kost het kop. Ja, dat was wel iets heel bijzonders. Dat was een apart feest waar ze dat voor gebruikt. Maar die zon was heel kostbaar voor hem. En daarom doet hij dat. En dan komen we bij die oudste zoon. En dat is een beeld van de schriftgeleerde en de farizee. Komt dat dichterbij misschien. Ja, als jullie als schriftgeleerden zitten. Nou, het is wel echt stevig de spiegel voor. Ik heb daar 4 spiegels. Niet schrikken. Hij komt thuis van het werk op het veld. En met nog knechten zie je dat hij bezig is geweest. Dus die boer, dat was een rijke boer. Hij had knechten op het veld bij jongste zoon. En dan ook knechten thuis. Om de kleren te halen, dat feest te gaan oprichten. Dat beest te slachten en klaar te maken. En dan hoort hij dat er feest is. En hij weet van niks, hij is niet uitgenodigd. Hoe kan dat nou? Want het feest op de boerderij en ik weet van niks. En dan vraagt hij nou wat aan de hand is. En dan krijgt hij te horen van ja, die boer van jou die is thuis gekomen. En je vader heeft het gemeste kalf geslacht. Wat? Het gemeste kalf geslacht? Hij is boos. Hij is echt boos. Hij wil niet naar binnen. En dan komt ook die vader, komt ook hem tegen ons. Die gaat ook naar hem toe. Hij komt ook naar de farizeeën en de schriftgeleerden. En hij mocht ontevreden. Die farizeeën die moorden over dat Jezus met hem at. En hier wil die vader, die wil een feestmaal aanrichten. Nou, daar wil hij niet bij zijn. Zoals die farizeeën ook niet wilden eten met die zondaars, bij samen Jezus. En dan zegt hij, ik heb jarenlang gewerkt. Altijd gehoorzaam geweest. Nooit ongehoorzaam geweest, staat er zelfs. Nooit ongehoorzaam. En ik heb ook nooit een geitenbokje gekregen. Nou, een geitenbokje was al veel minder om even een barbecue te gaan houden met zijn vrienden. Dat is een gemest kalf, want daar had je een hele buurt voor nodig om dat op te eten. Kalfje, dan kon je met een vriendenclubje nog op. Zo'n geitenbokje kon je maar samen opeten. Maar zo'n kalf, dan had je wel een groot feest. Dan had je veel gasten voor nodig. Hij is jaloers. Steeds jaloers. En hij is eigenlijk ook uit op het bezit van de vader. En niet op de vader. De jongste die was uit op het bezit van de vader. En zei, pa, geef mij mijn deel meer. Deel maar. Maar die oudste is eigenlijk ook uit op het bezit van zijn vader. Die wil wel van de vader ontvangen. Maar staat ook op een stuk afstand van zijn vader. Hij is eigenlijk ook een heel stuk van zijn vader los, ook al zit hij op de boerderij. Hij voelt zich verheven. Die zoon van u. Het was zijn broer, maar zo wil je hem niet noemen. Nee, die zoon van u. Nou is je thuis komen, hij heeft jouw vermogen verkwanseld met de hoeren. Hij is superieur, hè? Hij is trots, ik ben veel beter, ik wil niks met hem te maken hebben. Nou, dan zoekt die harde met de farizeeën naar de zondaars toe. Hij wil er niks mee te maken hebben. Hij leeft als een knecht, terwijl hij de zoon is. De jongste zoon had zijn erfdeel gehad. Nou, met twee zonen. Dus wat er nog over was in de boerderij, was toch van hem? Maar hij leefde als een knecht. Niet als een zoon. En de vader zegt dan, waarom moeten we toch feest vieren? Want hij was dood. Nou is hij weer levend. Was kwijt en nou is hij gevonden. En teruggekomen. Nou, ik had straks die vraag gesteld. Hè? Wie was er nou verloren in Jezus' ogen? Nou, van die oudste zoon, de jongste, is het makkelijker om te zien dat hij verloren was, hè? Ja. Die was gewoon uit het bezit van pa, los van zijn pa. En die was ook gewoon, die ging weer voor het genieten en voor een lang leven lol. En gewoon, hop, die dook de zonde in. Ja, dat was helder dat hij van God los was. Dat was niet zo moeilijk. Dat was van die zonders was het helder om te zien dat die dolle naast, die waren van God los. Dat was duidelijk. Hoe zat dat nou met die farizeeën? Die oudste zoon. Dat beeld van die farizeeën in de schriftgeleerden. Altijd gehoorzaam geweest. Altijd trouw. Die farizeeën ook in de schriftgeleerden. Trouw aan de geboden. Die proberen ze te gehoorzamen. Die proberen ze uit te leven. Maar die oudste zoon was, wat we net al gezien hadden, stond ook los van zijn vader en was vooral uit op bezit van zijn vader. En dat zei hij niet, ondanks dat hij te wringen en te morren, te mopperen. Er komt er iets naar boven wat er al lang zat. Nou, de spiegels. Voor jou en mij. Dan mag je eentje klikken. In spiegel 1 gaan. Waarom dien ik God? Waarom dien jij God? Dien ik God om van hem te krijgen? Als een soort persoonlijke deal met God. Nou God, ik leef netjes. Ik doe het goede. En dan vraag ik van u dat u me beschermt, dat u me zegent, dat ik gezond blijf. En dat het goed gaat met mij. En als ik dan ziek word, wat gebeurt er dan? En dan word ik boos van, hey God, we hadden toch een dealtje? En nou kom je uw afspraak niet na. Waarom? Waarom, Heer, overkom me dit? En ja, dat is ook een spiegel die ik mezelf voorhoud, hoor. Want ja, waarom dien ik God? Wat is mijn diepste motivatie? Gaat het me om hem? Of gaat het me om de dingen die ik van hem kan krijgen? En, nou, dat is wel een ding om over na te denken. En dat kan ook wisselen natuurlijk. En snap je, we hebben hem gewoon nodig. Bijvoorbeeld de wijnstok, dat is een andere gelijkenis. De wijnstok heb ik gewoon nodig. Ik heb hem nodig om vanuit te leven. Ja. Wat hier aan vast zit, een soort toetssteen, is van, kun je dankbaar zijn voor de dingen die er zijn? Of ben je ontevreden? Dat is de oudste zorg. Niet tevreden. Ben je dankbaar voor wat er is? Dat is een eerste toetssteen van, dien je hem om van hem te krijgen? Of dien je hem om gewoon bij hem te zijn, om hem te eren. En het naast is wat God verlangen is. Gewoon contact, relatie. En die fariseeën, aan de ene kant waren ze heel vroom en leken van buitenkant net echt of ze voor God leven. Maar Jezus noemt ze ergens ook wel een witte graven. Van buitenkant zag het er mooi uit, maar van binnen was het doods. Hun hart zat niet bij God. Dan komen we daar deze tijd naar een tekst op. Dan de volgende spiegel, spiegel 2. Je mag de spiegels opschrijven. Ik heb trouwens geen handout. Dus de eerste spiegel was van, hè, waarom dien ik God? De tweede, met welke houding dien ik God? Oprecht. Morgen, zoals die fariseeën. Dan ben ik dankbaar. Tevreden. Doe ik plechtmatig mijn ding? Dat is die oudste zoon. Jesaja zegt het zo. De Heer zegt, omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is. Omdat hun ontzag voor mij louter plicht is. Dus er is wel ontzag, maar het is een soort aangeleerde plicht. En hun hart is ver weg. En dat is wat Jezus hem ook, gewoon deze tekst houdt Jezus ook op een andere plek aan de fariseeën voor. Het verwijt hij zich gewoon. Morrend, boos van binnen, ontevreden. Of dien je God met vrede? Dat is de blijdschap. Dat wil niet zeggen, er kan lijden in je leven komen, er kan moeite in je kan. Snap je, het is niet altijd halleluja. Het gaat op en neer in ons leven en daar hoort gewoon bij het leven. Het leven is gewoon niet volmaakt. We verlangen naar het volmaakte, dus dat heimwee wat erin zit, maar dat is er alleen in dat koninkrijk van God als het een volle zal maken. De derde spiegel. Ik mag nog eentje verder kijken. Acht ik mezelf beter dan anderen? En die oudste zoon. Die zoon van u. Of die fariseeën en die schriftgeleerden die gewoon niks met die. Die wilden niet eten, die wilden niks met die zondags te maken hebben. Die voelden zich veel meer verheven. Die waren uit op de beste plekken. Ze waren uit op aanzien van het volk, zegt Jezus. En Jezus is ook op zoek naar hen. Die zijn ook uit verloren. Nou, hoe kijk ik naar anderen? Hoe kijk ik naar mensen die misschien in een lagere klasse tussen aanhalingstekens zitten dan wij? Dan ik. Kijk ik erop neer? Ben ik veel beter? Ben ik trots? Voel ik me geestelijk veel beter? Ik. Acht ik me wel beter? Of kunnen we het voorbeeld van Jezus volgen? Ook gewoon met hoeren en met tollenaars omgingen, met zondaars. De mensen die in de shit zitten. Kunnen we met hen omgaan? Staat ons hart ook open voor hen? Staat onze kerk hier open voor hen? Laten we ze toe in ons leven. Wil ik met hen omgaan? Wil ik een relatie met hen? Of heb ik zoiets van, nou, is jouw eigen schuld, jongen. Eigen schuld, dikke bult. En afstandelijk. De vierde spiegel. De laatste. Heb ik hart voor verlorenen? Drie gelijkenissen over dingen die kwijt zijn, die verloren zijn. En alle mensen hier in Deurne, inclusief wij allemaal, en ook een Alster trouwens. Iedereen is geschapen naar Gods beeld. Iedereen hoort eigenlijk bij God thuis. Heel veel mensen zijn bij God los. En God is allemaal kwijt. En hij wil ze vinden. Ja. En ik merk zelf, dit is in de laatste tijd, lijkt het wel misschien ook door corona, minder geweest in mijn hart. Hoe zit het nou met mijn hart naar verloren? Komt ook. Ja, in de coronatijd kom je veel minder mensen tegen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar Een keer voor had je voor activiteiten van de zonnebloem, van die handicapvereniging. In allerlei plekken kwam je gewoon onbekende mensen tegen, zat je met mensen aan tafel. En dan kreeg ik ook veel meer kansen, veel meer. En soms lijkt het ook wel dat heel veel mensen helemaal niet open lijken te staan. Die niks met God te maken willen hebben. God heeft het helemaal afgeschreven, God is dood. En van God los. Het verloren is ook. En we hopen in september weer een Alpha-cursus starten in Austin. Deze preek heeft meest spier over mij, hè? Dus ik zit ook voor mezelf te preken. Bewogenheid voor de verloren mensen. Heb ik hart voor wat God, waar Gods hart naar uitgaat? Heb ik er hart voor? Wil ik er moeite voor doen om te gaan zoeken? En er komt zoveel nood op ons af, dat is ook iets wat ik zelf merk. Er komt zoveel op ons af. Kijk maar het laatste nieuws van de laatste week. Van Peter R. de Vries, eerst al iets heel heftigs. En die is ook al meegebeden hebben voor hem, dat hij, tenminste ik wel, ik wil hem niet verheffen. Die is ook al meegebeden hebben van, dat hij toch er doorheen mag komen. En je ziet die onderwereld die gewoon het lef heeft en gewoon op klaar ligt, daar aan de drukke straat in Amsterdam, gewoon iemand zomaar af te knallen. Die onderwereld die zo van zich aanmeet, ook in de bovenwereld. Dus gewoon, je ziet, de laatste maand, ik zie allemaal trends in de maatschappij, ik denk gewoon, die gaat echt niet goed met Nederland. Als dit zo door hebben, die 20 jaar ploffen, dan is het echt een bubbel die op een gegeven moment gaat ploffen. Er gebeuren een aantal dingen, als ik een aantal lijnen naast elkaar denk, ik merk naast dat ik was er zo mee bezig, soms ook dingen die met politiek te maken hebben, met boeren te maken hebben, met milieu te maken hebben, denk van, dit, hoe kan dat nou, die lijnen die wij hier hebben, dit gaat echt niet goed. Maar ik merk, daar kan ik niks meer doen. Ik kan me wel druk maken op die grote dingen. Ik kan er niks aan doen. Het mat je af. Het maakt je gewoon. Het maakt dat je hart gewoon dik komt te zitten. Je hoeft je er beter te worden, het mat je af. Je kunt er gewoon niks meer doen. Je voelt je onmachtig. En het gevaar ervan is. Dat de dingen die dichtbij spelen, van je buren, je familie, waar je wel iets aan kan doen, dat die nodig, dat je daar niks meer aan doet. Ik voel mezelf opnieuw de afgelopen weken, maar snel, nee Peter, focus nou maar gewoon op dichtbij, op iets waar je wel iets in het gebied hebt. En laat de anderen niet zo'n grote rol in spelen. Ik kijk zelf als je nou, we hebben wat gezien van Limburg, van Duitsland, maar niet, bijna niks. Ik kan er zo weinig mee. Ik wil er wel van verbinden, maar ik snap je. Ik kan wel met iemand gewandelen als gisteren, of gisteren trouwens ook met iemand die het gewoon niet makkelijk hebben. Luister aan de oren zijn. Verloren. Eigenlijk had die oudste zoon op zoek moeten gaan naar zijn jongste broer. Als hij zijn vader echt toegedaan was geweest, dan had hij op zoek moeten gaan van zijn jongste broer. En gelukkig hebben wij een oudste broer die wel voor ons op zoek is gegaan. Jezus kwam uit de hemel naar deze aarde om ons te zoeken. Hij vindt ons kostbaar. Hij kwam laten zien wie hij is. Hij vond het zo kostbaar dat hij zelfs onze shit op zich kon nemen. Onze varkenshit. Uitgelijkenis even. Onze zonde. De verkeerde patronen in ons leven. De gevolgen daarvan. Jezus wilde daarvoor sterven. Hij hing naakt in een kruis. Om ons te kunnen bekleden met zijn gerechtigheid, de mantel van gerechtigheid. Dat ze ook thuis kunnen komen bij hem. En een mantel van hem kunnen krijgen. Door hem hersteld worden. Een ring krijgen, sandalen krijgen, hersteld krijgen worden in onze waardigheid. Nou, wat zijn lessen? Het is een stukje samenvatten nog een keer. Het is niet door ons werken. Niet door onze geboden te houden dat wij dicht bij God komen. Het is door genade alleen. He? De zondaar heeft genade nodig. De tolenaar heeft genade nodig. De jongste zoon heeft genade nodig. Maar die oudste ook. Je kunt het niet zelf verdienen. We hebben allemaal het verlangen naar heimwee naar God. En Jezus heeft onze deur geopend om thuis te kunnen komen. En dat is de weg. Daar mogen we doorgaan. En feest. Feesten. Vreugde. Daar is iets wat bij Gods Koninkrijk hoort. En er komt één keer komt dat grote bruiloftsfeest in Gods Koninkrijk. En dan mogen we binnenkomen. En dan haalt onze oudste broer, die haalt ons binnen en die brengt ons bij onze hemelse vader. Brengt ons thuis. En nu al, we vieren een keer een avondmaal vandaag, maar mogen we elke keer, elke maand avondmaal vieren. He, als een teken ook om te gedenken van het is toch genade die Jezus gedaan heeft. Maar ook als een voorproefje van het feest wat gaat komen. Wat veel groter is dan wat we hier op aarde kunnen bedenken. Tot slot, op wie lijk je? Lijk je op de jongste zoon? Zit je vast in de shit? Ga je langzaam bergafwaarts? Kom tot Jezus. Hij wil je helpen. Hij wil je schoonwassen. Hij wil je herstellen. Lijk je op die oudste zoon? Die denkt door jouw gerechtigheid, door jouw goede doen, dat je het verdient, dat God maar voor jou moet zorgen, en de dingen voor jou moet regelen, dan sta je eigenlijk ver weg van God. God nodig je uit. Kom dichtbij. Hij wil je dichtbij. En ik hoop als dit een woord is voor jou, dat jou aanspreekt, dat je stappen kunt zetten. Niet alleen maar horen, niet alleen maar in je gedachten denken van nou, dit past bij mij, ja, dit gaat echt over mij. Dat je ook stappen dichter naar God zou kunnen zetten. Dan wil ik graag me verbidden. Heere God, u kent onze levens. Heere, u kent ook veel beter hoe onze levens eruit zien als onszelf, als we dat zelf zien. Heere, u doorziet ook mijn motieven veel beter als dat ik dat zelf zie. Heere, u kent en doorgrondt ons. Heere, en ik wil ook gekend worden. Heere, ken ons maar. Doorgrond ons maar. Heere, als de kromme dingen in ons leven zitten, ontmasker ze maar. En help ons, Heer, op die goede weg, die eeuwige weg, die weg naar u, Heer Jezus, die weg naar de Vader. En ik dank u wel dat u voor ons betaald heeft, dat we op uw werk mogen vertrouwen. Heer, uw werk wat stand houdt. Heer, wat ons schoon was, dat u ons geestelijk wil schoonwassen, ons geestelijk wil bekleden, weer mooier maken, dat we in onze zonde verloren zijn. Heer, dat u onze ziel wil schoonwassen. En ons mogen bekleden met een mooie mantel van u. Een mooie geestelijke mantel. Dat u ons daarmee wil bekleden. Heer, en dat u mooie mensen maakt. Dank u dat u op zoek bent. Hier ook in de Peel. Ook hier in Deurne. Ja, naar mensen. En gebruik ons ook maar, Heer. Open onze ogen. Voor de mensen om ons heen. Geef ons inzicht en liefde aan het hart, Heer. In Jezus' naam. Amen. Mocht je een vraag hebben, of met iemand over praten, dat kan dan straks natuurlijk altijd. Hè.